Hartelijk welkom, luisteraars. Fijn dat u weer meeluistert naar het verhaal en de reis door de woestijn. En wij hopen ook in gedachten nog weer mee te reizen. We zijn aangekomen bij de 34e legering, genaamd de Berg Hor. En we zullen eerst een zegen vragen. O getrouwe Heer in de hemel, zo komen we ook aan de morgen van deze dag voor uw heilig aangezicht, om een zegen te vragen over hetgeen wat we hopen te lezen. En Heren, aan die zegen is toch alles gelegen, zou u ons daar ook maar een indruk van willen geven in onze harten. O, zonder die geest, dan zijn we niets, Heren, en dan o, zal uw woord ook geen kracht doen in onze harten, maar zou u het woord willen zegenen. Kom dan met uw geest ook daarin mee, Heren. Maar we moeten ook belijden dat we daar geen recht op hebben. Wij kunnen het alleen maar verzondigen en verknoeien, maar u bent toch een almachtig God. U kunt onze harde harten verbreken. Ja, zou u onze harten dan willen openen, opdat dat woord ook ingang zou vinden in onze harten. Gedenkt u de luisteraars, wilt u ze geven wat nodig is. Heren, wilt u ook een stem geven om te lezen. Wilt u de gemeente gedenken, de zieken, voor de ernstig zieken, u kent ze, Heren, wilt u ze goed en nabij zijn en zou u nog middelen willen zegenen die worden aangewend tot herstel. We dragen u ook de rouwdragenden aan u op. Heren, wilt u ze troosten en vertroosten. U weet ook wat ze nodig hebben en wat ze niet kunnen missen. We bidden u ook voor uw knecht, onze dominee, die ook iedere zondag in en uit mag gaan in onze gemeente om het woord te prediken. Zou u hem willen stellen tot een eeuwige zegen, ook voor ons persoonlijk, Heren. Wij kunnen dat toch niet missen. We zijn allen op weg gereisd naar die grote godsontmoeting. En hoe zal dat kunnen als we geen borg hebben voor onze schuld? Als we geen God hebben voor ons hart? O, dan is het toch hopeloos, Heren. Maar het is niet hopeloos bij u vandaan. Want bij u zijn wonderen te verwachten. O, zou u het ook willen schenken? Wilt u onze overheid ook gedenken, Heren? In alle zorgen die er ook zijn, zou u ze willen bekeren. Zou u ze een nieuw hart willen geven, omdat ze zouden regeren zoals u dat van hen vraagt en zoals u dat van hen eist, Heren. O, wat een schuld laden ze zich op zich, wilt u ze daar maar aan ontdekken. Zou u daar nog hierin wonderen willen doen? We zijn ook in een week van het leven. Heren, er is zoveel aan de hand in ons vaderland als we denken aan de abortussen. Wat een vreselijke praktijken. Zoveel abortussen die er gepleegd worden. O Heere, wat een schuld laat ons volk zich op zich en ons land. Maar Heere, dat we ook niet zouden somberen, maar dat we op zouden mogen zien tot u die in de hemel zit. En zou u dan nog wonderen willen werken, ook in ons vaderland. Gedenk ons zo in deze morgen. We hebben het niet verdiend. Maar schenkt u het uit genade nog om Jezus wil. Amen. We hopen u een stukje te lezen uit Gods woord in nummer 20. Waar ook de geschiedenis over gaat die we hopen te gaan lezen. En dat gaat over dat Edom, Israël, weigert de doortocht. En we lezen nummer 20 vanaf vers 14 tot en met 22. Dus nummer 20 vanaf vers 14 tot 22. Daarna zond Mozes boden tot Kades, tot de koning van Edom, welke zeiden: Alzo zegt uw broeder Israël, gij weet al de moeite die ons ontmoet is. Dat onze vaders naar Egypte afgetogen zijn en wij in Egypte vele dagen gewoond hebben, en dat de Egyptenaars ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben. Toen riepen wij tot de Heere en hij hoorde onze stem, en hij zond een engel, en hij leidde ons uit Egypte, en zie, wij zijn te Kades, een stad aan het uiterste van uw landpalen. Laat ons toch door uw land trekken. Wij zullen niet trekken door de akker, noch door de wijngaarden, en zullen het water van de putten niet drinken. Wij zullen de koninklijke weg gaan. Wij zullen niet afwijken, ter rechter, noch ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen getrokken zijn. Maar Edom zeide tot hen, gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet. Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem, wij zullen door de gebaande weg optrekken, en indien wij van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik deszelfs prijs daarvoor geven. Ik zal alleenlijk zonder iets anders te voet doortrekken. Maar hij zeide, gij zult niet doortrekken, en Edom is hem tegemoet uitgetrokken met een zwaar volk en met een sterke hand. Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken, en daarom week Israël van hem af. Toen reisden ze van Kades, en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan de berg Hor. Dat is de 34e legering, de berg Hor. Zegt Kees, wij vinden Israël nu gelegerd aan de berg Hor, aan het einde van de landpalen van Edom. Degenen die op de landkaart de Arabische woestijn bekend zijn, zullen zeker geneigd zijn te vragen, hoe komen ze nu toch weer zo ver uit de koers? Immers, ze zijn veel te veel westwaarts. We kunnen het antwoord vinden in het gedeelte wat we dus zojuist hebben gelezen. Hun weg leidde door het land der Edomieten. Zo werden genoemd de kinderen van Jacobs broeder, Esau. Die Edomieten zijn dus neefjes van het volk van Israël. Mozes zond aan de koning van Edom een verzoek om door zijn land te mogen trekken, daar dit hun weg aanmerkelijk bekortte. Hij belooft aan Edoms koning dat zij op de koninklijke weg zullen blijven. Maar hoe vriendelijk Mozes zijn verzoek ook inkleedt, Edom weigert om Israël door zijn land te laten trekken. Ja, een zwaar leger wordt door hem in gereedheid gebracht om Israël van zijn grenzen af te houden. O Bart, wat kunnen mensen het elkaar toch lastig maken? En dan nog wel eigen familie? Ja, jongen, dat is nog die oude verbittering die er tussen die twee bestond om dat eerst geboorterecht. De zonden werken lang na, Kees. En wat moeten zij nu beginnen? Dan zegt Bart, omlopen. Net zo lang tot ze aan de berg Hor komen. Dat zegt, berg der ontvangenis. En wij zullen met hen gaan. Hier zullen wij getuigen zijn van een treffende gebeurtenis. Het vonnis dat de Heere over Aaron heeft uitgesproken zal hier voltrokken worden. Israëls hoge priester moet hier sterven. Hè? Nu al? Arme Aaron, stemt me toch weemoedig, Bart. Ja, Kees, wat zullen we zeggen? Het is een zware slag voor het volk van Israël. Het is toch dat volk in moeilijke dagen zo door zijn voorbidding en vertroosting van dienst geweest en met Mozes zijn jongere broer zo dikwijls Gods kastijdende hand afgebeden. En nu zullen ze hem moeten missen. Maar Bart, ik vind het zo tragisch voor Aaron zelf, zo kort bij Kanaan. Ja, Kees, en ik dacht dat je van je medelijden genezen was. Ja, dat dacht ik ook, maar nu voel ik het toch weer een beetje opkomen. Keesje, Keesje, laat ik dan eens mogen aanwijzen de liefde van de Heere tot Aaron, die er blinkt in zijn sterven. Gaarne, Bart, de Heere zegt, gedenk uw voorgangers die u het woord van God verkondigd hebben en volg hun geloof na. Dus ik luister. Kees, nu moet je letten, daar eens op letten. Aaron, het is waar, sterft hier, maar in een gezegende ouderdom. Beloofde de Heere aan Abraham dat hij in een goede ouderdom zou begraven worden. Kunnen wij datzelfde niet van Aaron zeggen? 83 jaar was hij oud toen hij met Mozes uit Egypte trok. 40 jaar droegen zijn schouders de efod, met al de moeite aan het hoge priesterlijk ambt verbonden. Thans is hij 123 jaar. Voorwaar, een lange werktijd heeft hij achter de rug. Zijn pad was dikwijls steil, de hitte van de verdrukking verzengend. Maar ik vraag je, Kees, was het dan geen loutere liefde van God die hem thans opnieuw in die rust die er overblijft voor zijn knechten en volk? Ja, Bart, als je het zo opneemt, ik vind 123 jaar natuurlijk een gezegende ouderdom. Maar let nu eens op, Kees. Aaron sterft hier, maar hij is volkomen bereid. Immers nee, Aaron hoeft niet te verschrikken waar het bevel om te sterven tot hem komt. Hij heeft zijn leven door Gods genade niet verbrast. Hij heeft zijn kostelijke genadetijd niet verspild door schraapzucht en woeker, nog in zonderlust en werelddienst. Voor zulken die dat deden is de dood iets verschrikkelijks. Het is hun een voertuig naar de hel. Maar Aaron kan op Gods roepstem antwoorden, zie, hier ben ik. Ja, de Heere had door zijn lieve geest hem bearbeid voor dit beslissende ogenblik. Zie hem dan ook eens de berg bestijgen met Mozes en Eleazar aan zijn zijden. Ja, Kees, aanschouw hem, zoals hij daarheen treedt in plechtgewaad. Daar voor hem ligt de berg zijns doods. Toch is zijn gang niet als die van een misdadiger die naar het schavot gaat. Hij loopt als een gast die ter bruiloft is genodigd. Ja, Kees, zie hem in je gedachten die weg bestijgen, door honderdduizenden nagestaard. Maar wie er weent? Aaron niet. Zijn God, die hem tot sterven riep, maakte hem tot sterven bereid. Maar blinkt hier dan weer niet uit de liefde des Heren? Jawel, maar nee, luister eens even, Kees. Aaron stierf, maar op een rustig plekje. O, als hij eens gestorven was onder zijn bediening, wat een beroering zou dat gegeven hebben. Maar nee, dat wilde de Heere niet, en daarom wordt hij door Gods liefdehand geleid op de top van de berg. Rondom ziet hij daar beneden zich het volk dat hij zo trouw heeft bemind, achter zich de woestijn waarin hij nimmer zal wederkeren. Voor zich ziet hij zeker wat eenmaal Bunyan zag, de poorten van de hemelstad. Ja, bedunkt dat het voor de dierbare knecht van de Heere niets is om het dal van de schaduwen des doods door te gaan. Immers, voor hem is de dood slechts een schaduw. Nu Bart, je hebt er slag van om iemand... Nee, Kees, luister nu nog eens. Aaron sterft, maar in een korte doodstrijd. Immers nadat Mozes Aaron stuk voor stuk de hoge priestelijke klederen heeft uitgetrokken en Eleazar heeft aangedaan, is het ogenblik daar waarin hij binnengeleid zal worden in het hemels Jeruzalem. Zie daar nadert de dood tot hem. Aaron trekt zich uit, strekt zich uit, drukt nog eenmaal de hand van Mozes zijn broeder en van Eleazar zijn zoon en opvolger. Dan schuift een zachte hand de grendel weg. Een lichte trilling verbreekt de band des stofs en Aarons hart staat stil. Aaron rust aan het eeuwige vaderhart van God. Kees, is dat nu een man om deernis mee te hebben? Is dat nu geen zuivere liefde des Heren? Als je het zo voorstelt, wel Bart, dan is het om er jaloers op te worden. Dan vind ik dat natuurlijk geen zware straf. Dan is het eigenlijk een zegen. Bijna zou ik zeggen, wat is het gelukkig dat je toch maar ongehoorzaam zijn dat ze toch maar ongehoorzaam zijn geweest, hè Bart? Nee, Kees. Wat de Heere als een kastijding bedoelt, kan men niet als een beloning beschouwen. Aaron had mede de Heere niet geheiligd en werd deswege gestraft niet in het aardse Kanaan te mogen komen. Dat blijft dus een straf, of althans een bewijs van Gods ongenoegen. Maar als er nu iemand begint te zeggen dat de Heere zijn kinderen zo hard kastijdt, dan zeg ik, hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Ik geloof nu, Bart, dat Aaron daarboven hartelijk kon danken voor dat vonnis wat ik uit vleeselijkheid hard genoemd heb. Wel, wat zijn Gods lieve kinderen toch gelukkig die zo'n dood mogen sterven. Dat is toch eigenlijk geen sterven. Dat is nu waarlijk slechts een gaan naar het eeuwig vaderhuis. Maar hoewel het voor hem winst, ik zou haar zeggen zuiver winst was, nochtans was het een groot verlies voor het volk van Israël. Me dunkt, Bart, men moet meer deernis gevoelen met het volk dat achterbleef dan met Aaron die ging. Dat kan we je wel doen, Kees, maar laat ik je al verder zeggen dat Aaron sterft, maar zijn werk wordt voortgezet. Gelukkig voor Gods kerk heeft de Heere meer dan die ene zegen. Het werk van Aaron wordt voortgezet door Eleazar, dan weer door Pinehas, ja door een ganse reeks van hoge priesters die het heil van Israël zochten, totdat tenslotte de ware hoge priester met een hoofdletter onder geheel andere omstandigheden een heuvel of berg beklimt, nog in de kracht van zijn leven, voortgestuwd door een woedende menigte, waar Mozes ook bij is, maar om zijn ontzaglijke vloekrol uit te storten over het hoofd van het heilig offerlam van God. O Bart, je bedoelt de Heere Jezus, die dierbare Jezus die op zo'n ontzaglijke wijze zijn leven eindigde op Golgotha? Juist, Kees, dat is de ware, de eeuwige hoge priester. Daarvan was Aaron maar een schaduwbeeld, en heel zijn werk was maar schaduwachtig. Maar deze is onze grote priester over het huis Gods, die met één offerande in eeuwigheid volmaakt heeft degenen die geheiligd worden, en die nu daarboven leeft om altijd voor ons te bidden, en die nu ook over zijn volk de zegen geeft, genade om te leven en te sterven, en hiernamaals het eeuwige leven. Zeg Bart, en nu is het om zijnentwil dat Aaron een straf kreeg, die misschien een straf was voor zijn vlees, maar een zegen voor zijn geest, is het niet zo, Bart? Nu, dat zegt ge nogal aardig hard. Nogal heel aardig, Kees, maar nu moet je me vergunnen om nog een laatste blijk van liefde des Heren tot Aaron te melden. Wat zal er nu nog bij komen, Bart? Kan toch niet hoger dan de hemel? Kees, Aaron sterft, maar hij wordt van zijn volk niet vergeten. Immers, zo lezen we in Numeri 20, vers 29. Toen nu de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweenden zij Aaron 30 dagen, het ganse huis Israëls. En als die 30 rouwdagen voorbij zijn, ook dan wordt Aaron niet vergeten. Ja, wordt het op heden in ons gesprek niet bewaarheid dat de naam des rechtvaardigen in gedachtenis zal zijn? Nu Bart, ik vind het meer dan voldoende wat je gezegd hebt om te bewijzen dat de Heere hem niet in toorn gekastijd of gestraft heeft. Maar nu zou ik wel eens willen weten wat deze legering voor de geestelijke pelgrim heeft te zeggen. Want me dunkt dat er toch ook wel voor Gods volk een verborgen lering in deze legering ligt opgesloten, is niet? Dat heb je wel goed, Kees. Ik geloof dat ieder van Gods kinderen, wanneer de Heer hem pas klaarmaakt voor het borgwerk van Christus, wel iets leert kennen van de verborgenheid die er ligt in het sterven van Aaron en dat optreden van Eleazar. De naam van de eerste betekent een verheven berg, die van de tweede de sterke God. Elk mens die het onuitsprekelijk voorrecht mag hebben door de Heere geleid te worden uit Egypte van de zonde, heeft, om zo te zeggen, een priester in zich. Met andere woorden, die heeft in zich een bidder, iets dat tot God roept en smeekt en zucht en klaagt in dagen van nood en dood. ja, die geweld pleegt op de hemel om geholpen en gered te worden. En hoe dikwijls komt de Heere op dat noodgeschrei grote wonderen te doen, zodat de ziel wel mag zingen: de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heere zal op mij smeken, geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Nu Bart, die zaken zijn mij niet onbekend. Van dat biddend en aanklevend leven ben ik geen vreemdeling. En ik vond het een aangenaam leven. En ik ontving daar zo de goedkeuring des Heren op. Hij schonk mij hulp en redde keer op keer, mag ik wel zeggen. Maar, ja, nu wat maar. Helaas Bart, dat aangename leven ben ik kwijt. Ik kan er nu tijden heen gaan zo biddeloos, dat ik geen zucht heb om te zuchten. En nu is de hemel zo van koper en de aarde van ijzer, dat er vaak geen zucht meer door kan. Maar Kees, juist dat is het wat ik bedoelde. Aaron zal bij jou uitgekleed worden. Nee, jongen, die bidder zal je niet binnenbrengen. Zijn naam betekent, zoals ik straks al zei, verheven berg. Maar wij moeten leren dat de ganse berg van onze gebeden, zuchten en beweegoffers ontoereikend is om ons binnen te brengen. Te vergeefs verwacht men het ook van deze berg. En daarom, als we aan de berg Hor komen, op weg naar Kanaan, dan sterft onze priester. Daar drogen onze tranen. Ja, daar leren we dat ons gebed een stank is in Gods neusgaten en dat we met al onze zuchten en gebeden de hemel niet kunnen verwerven en dat het te vergeefs is bedrukt gehele tranenbeken te schreien. En wat verwekt dat een smart in het hart als onze priester sterft? 30 dagen zullen we hem bewenen, met as op ons hoofd en gescheurde klederen, Kees. Maar Bart, we zullen toch zonder bidden en zuchten ook niet in de hemel komen? Nee, Kees, Aaron sterft op de berg Hor. Dat zegt berg der ontvangenis of der bevruchting. Zie, Kees, waar onze priester sterft, daar komt de Heilige Geest ons te overschaduwen. En daar wonen, worden wij bevrucht met de Heere Jezus Christus. Mozes, dat is de bediening der wet, ontkleedt niet alleen op Gods bevel Aaron, maar hij moet ook Eliezer, dat zegt immers God der hulpen, aankleden. Dat wijst ons op die eeuwige hoge priester, die held, bij wie God hulp besteld heeft, die machtig is om ons te behouden, ja, die door Zacharia genoemd wordt een hoorn der zaligheid. En zeg nu eens, Kees, is hij u niet veel dierbaarder en noodzakelijker geworden sinds jouw priester stervende is? Kees, van hem moogt ge zingen: hij zal zijn werk voor mij volenden. Zo komen we weer aan het einde van deze meditatie. Wij zullen nog proberen een dankgebed te doen. Heer in de hemel, zo komen we ook aan het einde van deze meditatie voor uw heilig aangezicht. En Heere, wat past het ons dan om uw naam dank te zeggen voor alles wat u ook hierin weer schonk. U hebt ons nog weer een stem gegeven om te lezen. En zou het groot zijn, Heere, als we ook een oor hebben mogen hebben om te horen. Ja, waarlijk om te horen, een geopend hart. Heere, wilt u dat uit genade schenken? O, mogen we nog nadenken over hetgeen wat we gehoord en gelezen hebben. Wil u het meenemen in onze harten? O, dat we het nog weer eens mogen herkauwen. Wilt u dat uit genade schenken? Wilt u zo met ons zijn ook in het verdere van deze dag? Ons bewaren waarvoor we te bewaren zijn. O, er zijn zoveel gevaren rondom ons heen. De Satan is er altijd bij om ook dit zaad van uw woord weer weg te pikken. Heere, maar wilt u Satan weren en geven dat ons oog op u mag zijn gericht. Gedenk ons zo niet persoonlijk in het verdere van deze dag. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ik wens u nog een fijne en een gezegende dag toe. En zoals gebruikelijk kunt u nog wat luisteren naar zang en muziek.